Eindelijk weet u of Free Palmers schuldig is of niet. Tenminste, als u gisteren naar de toch nog verrassende ontknoping heeft zitten kijken van De 12, de VRT-serie over een assisejury.
In het millenniumproces wacht de juryleden een zeer zware taak. Free Palmers wordt beschuldigd van 2 moorden. Haar beste vriendin Brechtje Vindevogel, 18 jaar geleden, en haar dochtertje Roos.
Gelooft gij dat Free Palmers de moord op Brechtje Vindevogel heeft gepleegd?
Wat is dat hier voor flauwekul?
Ik wil graag dat de griffier noteert dat de procureur hier de getuige de mond probeert te snoeren.
Nee, ik zit hier niet te liegen.
Gij wilde Free Palmers in de gevangenis. En daar had gij alles voor over.
Free, gij kon van niemand niks meer verdragen. Ik heb zelf gezegd dat als iemand te dicht bij Roos zou komen, dat je serieus zou verweren.
Dat is niet waar. Nee, dat is niet waar.
Ik denk niet dat ik de juiste mens ben om te oordelen over iemand anders.
Ja, wie ben ik om te oordelen? De centrale vraag in De 12. De prachtige serie van de VRT die gisteren haar ontknoping kende. En ook strafpleiter Walter van Steenbrugge die zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie, toch? Dag Walter.
Ja, goedemiddag. Dag lieven.
Je hebt de serie gevolgd?
Inderdaad, ik heb met belangstelling gekeken. Niet altijd in real time, maar af en toe is uitgesteld. En gisteren was ik er wel bij toen het in real time werd uitgezonden.
Ja, en jij kijkt daar natuurlijk als ervaren assisepleiter anders tegenaan dan ik en de meeste andere kijkers. Wat vond jij van de serie?
Ik vond het een heel sterke reeks. Ik heb dat echt met veel graagte gevolgd. Ik vond de reeks heel sterk omwille van het feit dat het ging om een levensechte uitdieping van de karakters van die 12 juryleden die inderdaad iets moeten doen wat misschien wel het moeilijkste is wat iemand in zijn leven moet doen, namelijk over iemands leven oordelen. Langs de andere kant waren er hier en daar wat foutjes in de juridische benadering van de zaak. Het was ook niet echt een rechtbankdrama, vond ik, alhoewel dat de plot dan toch iedereen wel echt interesseerde, maar het was een beetje spijtig dat als je het zo kwaliteitsvol kunt brengen met zulke sterke acteerprestaties, dan hadden de foutjes die erin zaten om het levensrecht ook juridisch op juridisch vlak te brengen, dan hadden die foutjes er niet mogen zijn. Maar goed,
en dat zijn wat jou betreft schoonheidsfoutjes? Of noem eens zo'n foutje, want dat maakt me wel nieuwsgierig.
Wel ja, gisteren was het voor mij toch een beetje opvallend dat plots er sprake was van die ziekenhuisbacteriën. Het was Holly, dacht ik, de hoofdvrouw van de jury, die op een gegeven ogenblik de vraag stelde, ja maar goed, het was de ziekenhuisbacterie die uiteindelijk de dood van het kindje veroorzaakt heeft. En dat viel zo'n beetje toch wel heel speciaal. Dat was voordien niet of nauwelijks aan bod gekomen. En dan ging het juridische een beetje de mist in, omwille van het feit dat er ook zoiets bestaat als een herkwalificatie van de feiten. De voorzitter van de beroepsrechters gaf daar niet het juiste antwoord op. En wat ook een beetje basis was, vond ik, dat is dat de vraag naar de schuld nooit de vraag naar de voorbedachtheid kan inhouden. Dat is een bijkomende vraag die men moet stellen, omdat voorbedachtheid een verzwarende omstandigheid is. Dus dat
er zaten een aantal dingetjes in die niet helemaal klopten. En bedoel je dat die ziekenhuisbacterie dat in het ware leven meer gewicht zou krijgen in
absoluut,
de rechtbank?
Absoluut, ja. Het is natuurlijk evident dat iemand die het kindje echt wou doden, want doodslag betekent iemand met het oogmerk om te doden het
niks
leven
verklappen,
opnemen.
Hè, niks verklappen van de uiteindelijke ontknoping. Er zijn mensen die het nog willen zien.
Ja, oké. Okay. Maar goed, nee, ik wil het even een klein beetje juridisch benaderen. Dat is als je iemand echt het leven wil ontnemen, dan kon je dat perfect doen met het kindje als dusdanig. Dus het kindje werd alleen verwond. En dan merkt de hoofdvrouw van de jury terecht op. Ja, blijkbaar was uit de debatten gebleken dat de ziekenhuisbacterie dan voor de dood had gezocht. Dan kan die feitelijke omstandigheid nooit leiden tot een doodslag, maar moet dat geherkwalificeerd worden naar slagen of verwondingen. Men wou het kindje verwonden, maar niet doden. En dat viel zo'n beetje
tussen de
plooien. Uit de lucht.
Dat is een los eindje eigenlijk in de serie. Maar voor de rest, er gebeurt nogal wat in die serie. Juryleden verkopen inside informatie aan de pers. Hoe realistisch is dat?
Ja, ik denk dat dat wel mogelijk is. Ik geloof niet dat dat frequent voorkomt, maar vermits dat assisenzaken natuurlijk van heel nabij gevolgd worden, en zeker als het gaat om een kindermoord, ja, dan krijg je natuurlijk soms wat deviaties, en dat kan gebeuren bij juryleden, maar dat kan ook gebeuren bij andere partijen die deel uitmaken van het ganse gebeuren.
Ja. Maar juryleden mogen dat uiteraard niet doen.
Nee, die mogen niet in contact komen, nog van dicht, nog van ver met de pers. Dat wordt uitdrukkelijk voorgeschreven bij de start van de procedure.
Ja, maar je weet nooit wat er in hoeken en kanten en achterstruikjes allemaal besproken wordt. Dat kan je moeilijk bewijzen.
Dat is de sterkte van deze reeks ook geweest. Dat is dat men op een onwaarschijnlijk goede manier de personages heeft weten te evoceren. Met een dagdagelijkse bezonjes ook, wat dan ook op een heel goede manier werd tot uiting gebracht, dat ook de resultaten, de beoordelingen kan impacteren. Aha. Dus ja, dat was echt heel knap van de makers, vond ik.
Ja, elk jurylid brengt natuurlijk zijn eigen emotionele bagage mee naar de rechtszaal. Een vrouw wordt door haar man geterroriseerd. Ja, die zal allicht strenger oordelen.
Ja, die zag de manipulaties van haar man een beetje gelijk lopen met de manipulaties van de verdachte in haar ogen. Dus je voelde heel goed aan dat de mensen volgens hun eigen ervaringen oordeelden. Dat kwam ook zeer goed tot uiting, vond ik, bij Arnold. De man die ook een heel sterke prestatie neerzette, vond ik. Dat jurylid die wat gefrustreerd en wat kwaad was op de wereld. Kwaad op het feit dat men dat aapje had weggebracht. Ja. Kwaad op die partner die niet echt thuis gaf. En dus, ja, dan gaat hij wat kwaadheid naar de andere juryleden richten. Dat vond ik ook wel heel knap en heel goed gedaan.
En dat is natuurlijk iets als strafpleiter. Je zou niks liever willen dan een vlieg op de muur zijn in zo'n juryzaal. Je wil weten, wie zijn die mensen?
Mm-hmm. Ja, daar heb je absoluut geen echt contact mee. Je hebt een contact, want je zit er enkele meters recht tegenover tijdens de procesweken, maar je weet absoluut niet wat die mensen denken of zeggen tijdens het beraad of tijdens de etentjes die de besluitvorming voorafgaan. Dat weet je niet. Ik denk dat we soms zouden verrast zijn hoe bepaalde juryleden die een oogcontact kunnen maken, dan uiteindelijk gaan oordelen. Dat zouden wij wel graag willen weten, maar dat is...
Er zijn juryleden die oogcontact maken met jou.
Ja, dat gebeurt, hè, omwille van het feit, ja, je pleit ten aanzien van de jury. Het zijn zij, de vrouwen en de mannen, die uiteindelijk het laatste oordeel hebben. Dus je richt je dan tot die mensen. En ik denk dat het goed is dat wanneer dat je praat, wanneer dat je pleit, wanneer je wil overtuigen, dat je inderdaad in de ogen kijkt van degene die moeten oordelen. Dat gebeurt trouwens ook zo bij beroepsrechters.
En zie je dan van, ik heb beet of ik heb geen beet?
Wel, wat soms het geval is, is dat je voelt dat de mayonaise pakt of dat ze niet pakt. En ik herinner mij ooit eens dat ik een man bijstond, een Indiër die verdacht werd van kindermoord. En dat proces vond plaats etelijke of enkele maanden of weken na het ganse Dutroux gebeuren. En toen dat ik ten aanzien van die juryleden moest pleiten, zaten de meeste mensen met gekruiste armen.
Ja.
En dan voelde je dat wanneer dat je een woord tot hun richtte, dat woord kwam terug. Het was alsof dat je met een tennisbal op een muur sloeg en die bal kwam onmiddellijk terug. Dan wist je het onmiddellijk, en ik heb het later ook vernomen, dat de juryleden gezegd hadden onderling van ja, we laten ons door geen enkel woord beïnvloeden. Aan kinderen raak je niet. En wat advocaten daar ook mogen over beweren en over zeggen, dat zal ons niet raken. En
dan,
je voelde dat als pleiter.
Iets helemaal anders, is natuurlijk die speurders in die serie. Die zitten ook in een soort van tunnelvisie. Uh-huh. Er wordt zelfs bewijsmateriaal gefabriceerd. Uh-huh. Hoe realistisch is dat?
Wel, spijtig genoeg is dat realistisch. En ik moet zeggen, we moeten zeggen dat de makers van deze reeks dat heel goed gedaan hebben, omdat het inderdaad levensecht is. Ik vond trouwens ook...
Speurders fabriceren bewijsmateriaal?
Dat kan, ja. We mogen dat uiteraard niet gaan veralgemenen. Meestal is het niet zo, maar het gebeurt dat.
Jij hebt het al meegemaakt.
Ik heb het al meegemaakt, inderdaad. En te vaak, wanneer speurders, zij zijn ook mensen, overtuigd zijn van een bepaalde situatie, dan gaat men soms op zoek om het eigen gelijk aan te tonen. En het is dat precies wat tijdens een onderzoek niet mag. Een onderzoek moet zowel ten laste als ten ontlaste gebeuren. En te vaak komen we dat tegen. En wat ook, wat ik nog wou zeggen, wat ook heel sterk was in deze reeks, dat is dat de personages goed gekozen waren. Ik vond dat die assisenvoorzitter echt uit het leven gegrepen was als een echte assisenvoorzitter. En dat was trouwens ook zo met de vrouwelijke openbare aanklaagster. Leven zegt dus op dat vlak 10 op 10.
Ja. Eerlijk gezegd, mijn vertrouwen in het gerecht is toch een beetje aan het wankelen gegaan in de loop van die serie. Ja, fabriceren van bewijsmateriaal, tunnelvisie bij speurders, juryleden die zelf emotioneel in de knoop zitten. Ik zou niet graag in assise staan.
Ja, dat is een terechte opmerking. En ik denk dat de makers van de reeks dat ook voor ogen hebben gehad. Ik denk dat zij zich op dat vlak goed hebben laten informeren om te weten, ja, kan zoiets gebeuren? En dat kwam ook pijnlijk goed tot uiting, vond ik, tijdens het beraad, waarbij dat die juryleden onderling de argumenten aan het uitwisselen waren. En dan vond ik ook dat het nogal schriel, nogal karig was in argumentatie. En dan dacht ik, ja, de pleidooien en de voorstelling van de feiten zijn dan toch niet zo goed geweest. Hè. Men moet, om iemand te kunnen veroordelen, altijd heel goed geïnformeerd zijn. Niet alleen omtrent de materialiteit van de gebeurtenissen, maar ook om de persoon achter de gebeurtenissen.
Beetje karig.
Nu, dat was een beetje karig. Ja.
Als advocaat, als strafpleiter, wat weet jij over een jurylid?
Ja, omzeggens niks. Hè. Dat is niets in vergelijking hier in België met wat in Amerika gebeurt.
Maar je kan hem altijd wraken.
Ja, je kunt wraken, je kunt juryleden wraken, maar op basis van wat krijg je? De namen en je krijgt een...
Ga je dan googlen?
Ja, dat kan. Dat gebeurt nu omwille van het feit dat sociale media nu zo prominent aanwezig is in alle geledingen van de maatschappij. Ja, dan gaan wij inderdaad ook de kandidaat-juryleden gaan screenen om desgevallend iets mee te pikken van ja, zijn ze qua gedachtegoed extreem rechts en zo, willen ze echt zich niet breed laten informeren. Voor mij is de maatstaf altijd, en ik let daar ook op wanneer dat ze de revue passeren bij de start van het proces, heeft men zin, is er goesting om echt als rechter aan het debat deel te nemen. Wanneer iemand blijk heeft dat men daar liever niet zit, ja, dan ga ik de naam schrappen.
Ja, want later deze maand begint de eerste grote euthanasiezaak. Mm-hmm. U pleit voor een arts die als beklaagde daar gaat staan. Wat als die jury toevallig vol diepgelovigen zit?
Ja, dan zou dat kunnen een probleem zijn, ja. Dat is zo...
Dan heb je een probleem. En kan je daar iets aan doen? Ga je die dan vragen? Ga je dan proberen te achterhalen of een jurylid elke week in de kerk zit?
Maar ik moet daar niet flauw over doen natuurlijk, want het proces is een heel politiek en religieus beladen proces, vind ik. Dus wanneer dat ik effectief zou te weten komen dat een kandidaat jurylid heel streng religieus is, dan ga ik effectief de betrokkenen vragen, omdat er toch een bepaald geurtje en kleurtje aan deze zaak hangt. Maar voor het overige zou ik daar liever niet graag op ingaan, omdat ik mijn argumenten liever ga brengen op de plaats waar het moet gebeuren vanaf volgende week.
Dat begrijp ik. Euthanasieproces begint 20 januari. Dank, Walter van Steenbrugge. Goedemiddag.